Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Focus Academy.
Wat is jouw verkoopboodschap aan twijfelende klanten?
Wij zorgen ervoor dat je meer gedaan krijgt in een wereld vol afleiding.
Welke belangrijke ondernemersles kun je met starters delen?
Zorg dat alles meer in systemen en processen gegoten is.
Wat doe je zelf eigenlijk om te focussen voor deze aflevering bijvoorbeeld?
Ik zorg altijd dat ik iets kleins in mijn handen heb, zodat mijn hoofd niet afdwaalt.
En, beste Mark, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Afleiding, distraction.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Mark Tichelaar van Focus Academy. Van harte welkom.
Dankjewel. Leuk om er te zijn.
Ga je op elke vraag zo snel antwoorden?
Dat was mijn... Ik ga mijn best doen.
Hey, wat even... We gaan het uitgebreid hebben over jouw businessmodel, hè, Focus Academy. Maar ik wil eerst even met je terug in de tijd. Want jij bent dyslectisch.
Ja.
En toch, op een gegeven moment, we praten over een jaar of 15 geleden, werd jij snelleestrainer.
Ja. Ik dacht dat het een grap was in dit script.
Nee, het is echt waar. Zo is het allemaal begonnen. Vanuit mijn eigen frustratie en problemen met leren. Ik was letterlijk de traagste van de klas. Maar ik had tegelijkertijd een enorme leerhonger. Dus ja, dat matchte niet. Toen ben ik me gaan verdiepen. Ja, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe werkt die bovenkamer? En toen ben ik mijn trainingen gaan volgen, boeken gaan lezen. En uiteindelijk een methode ontwikkeld die voor mezelf heel goed werkte. En toen zeiden mijn medestudenten, ja, ik ben niet dyslectisch, maar jij studeert zo weinig, dat wil ik ook. Dus zo zijn in de kroeg, ook bij een biertje, de eerste trainingen ontstaan.
Ja, en vervolgens heb jij daar een business omheen gebouwd. Je was zzp'er en je gaf workshops, presentaties.
Ja, jij bent erbij geweest.
Zeker.
In de beginjaren zelfs, ontzettend leuk. Ja, we kennen elkaar al lang.
Jaar of 15 geleden inderdaad. Ja. En leg nog even uit voor mensen die niet snappen wat snellezen is. Want hoeveel sneller ben je dan?
Ja, je kan makkelijk je leestempo verdubbelen, eventueel zelfs 2,5 keer zo snel, doordat je beter weet hoe je ogen en hoe je herseninformatie verwerken. Dus snel lezen is niet diagonaal lezen. Dat kunnen we allemaal, daar heb je ook helemaal geen training voor nodig. Maar hoe lees je complexe materie makkelijker, beter en meer met een hogere tekstbegrip? En dan kan je het langer onthouden. Ja, dat is snappen hoe je hoofd werkt.
En is dat ook een trucje dat je dan niet in je hoofd moet voorlezen?
Ja, gek genoeg ben ik daar totaal geen voorstander van om dat trucje aan te leren. Want dat voorlezen in je hoofd is juist super belangrijk voor tekstbegrip. Maar er zijn ook andere methodes. Het begeleiden van je ogen en kijken hoe je ogen over regels heen gaan. En als je dat efficiënter maakt en optimaliseert, dan kan je dus heel makkelijk ruim 2 keer zo snel lezen.
Je was nog jong toen, begin 20. Ja, super gaaf natuurlijk wat je toen allemaal al deed. Alleen ja, heel leuk, maar niet echt schaalbaar.
Nee, en ik had best wel wat ondernemende vrienden die ook 10 stappen verder waren. En die zeiden steeds, ja Mark, het is niet schaalbaar, maak het schaalbaarder. En ik had toen het rare idee, nee, ik kan alleen het beste die trainingen geven. Heel arrogant, heel eigenwijs, sloeg nergens op. En een paar jaar later, of echt een paar jaren later, viel inderdaad een kwartje van, ja, hartstikke onzin. Ik kan het omzetten in systemen en in processen. En de methodiek is best procesmatig eigenlijk. 1+1=2. Dat is eigenlijk elke training is wel dezelfde opbouw. Wat nou als ik dat overbreng op zeer ervaren trainers? Dan kunnen die de trainingen geven. Ja,
nou, dat kwartje dat viel op een gegeven moment. Laten we daar straks even over gaan praten. Patrick, dit is wel wat je vaak ziet hè, bij zzp'ers. Ik herken het ook aan mezelf. Ja, je bent net zo schaalbaar als dat je je eigen uren kunt indelen.
Ja, en de vraag is uiteindelijk, is dat erg? Want bijvoorbeeld vandaag de dag kun je heel schaalbaar zijn door heel veel goederen in te kopen. En dan is de vraag uitgevallen. En nu hoor ik van ING dat ze heel veel bezig zijn met voorraadfinanciering.
Ja.
Dus je ziet dat schaalbaar is eventjes de vraag vooraf ook bij je onderneming wat jouw visie is. Dus als je zegt ik ben alleen en ik wil mezelf aan de slag houden.
En ik hou niet van functioneringsgesprekken.
Bijvoorbeeld, dan zeg je, dan ga ik mezelf verkopen. En dan zit er een bepaald plafond aan wat je kunt verkopen. En dat betekent dat je dan of meer uren moet draaien, of dat je je uurtarief omhoog moet schroeven. Maar dat is eigenlijk binnen een verdienmodel waar je urenmaterie van één persoon verkoopt, is dat het stukje wat je kunt doen. En daarbinnen kun je ook wel schalen, want je kunt dingen effectiever of efficiënter doen. Alleen ik denk wat mensen steeds bedoelen, is dat als jij thuis blijft zitten, uiteindelijk wordt er geen geld verdiend. En dat is wat ze dan bedoelen met niet schaalbaar.
En met uitbesteden bedoel je administratie bijvoorbeeld?
Dat zijn die taken die niet leiden tot de kernbusiness, maar je kan het uiteindelijk ook uitbesteden bij anderen. En dan is weer een methode om het schaalbaar te maken. Ja, alleen ik denk dat het in het schaalbaar best wat misvattingen zitten. Kijk, als je bijvoorbeeld zegt, ik wil mezelf aan de slag houden. En je zegt bijvoorbeeld, ik verkoop trainingen van 1 dag per week waar ik snel lezen doe. Dan heb je natuurlijk ook heel veel klantacquisitiekosten om de promotie te doen. Dus dat is ook weer een onderdeel van schaalbaar. Krijg jij het voor elkaar om zoveel sales te kunnen doen, zodat het rechtvaardigt dat je die trainingen overdag gaat doen? Dus er zit er best wel veel meer aan vast.
Ja, een beetje een gewetensvraag bijna. Maar vind jij een ZZP'er eigenlijk een ondernemer? Ik zie Mark nee schudden.
Nee.
Dat hangt er vanaf hoe je daar naar kijkt. Dus ik denk wel dat als je het afzet tegen een werknemer die zijn salaris betaalt, dan kun je wel zeggen dat een ZZP'er ondernemender is, want die durft een groot risico te lopen. Want eigenlijk is een ZZP een ZZA, namelijk een zelfstandige zonder arbeidscontract. En daar ben je wel aan het ondernemen. Alleen dan hangt het ook weer van af of je dat bij meerdere opdrachtgevers doet. Of dat je eigenlijk heel lang bij een specifieke opdrachtgever in dienst bent.
Ik heb een zwager, die is ZZP'er. Die werkt nu denk ik al 4 jaar bij Alliander.
Ja, dat heeft niks met ondernemerschap te
maken. Dat is geen ondernemerschap.
En dan, als je kijkt naar ondernemerschap, dan kun je het risico lopen tot het verkopen van je eigen uren en je eigen salaris binnenhalen. Maar als het dan een groter risico gaat worden, ja, dan ga je uiteindelijk ondernemen. En dan ontkom je erbij niet aan om personeel aan te trekken.
Nee. Hey, en Mark, jij bent destijds dus begonnen als ZZP'er.
Ja.
Was er een specifiek moment waarop jij dacht, ik wil het toch anders gaan aanpakken?
Ja, zeker. En het was niet per se van, oh, ik wil groter of dat niet. Want het, ja, ik vond het eigenlijk wel, het ging hartstikke goed. Maar op een gegeven moment, we gaven in die tijd in ieder geval heel veel snelleestrainingen. En op een gegeven moment viel het kwartje van, ja, wat nou als we software maken op het gebied van snellezen? Iedereen leest tegenwoordig digitaal, overduidelijk, ook in die tijd toen al. Nu alleen maar nog meer. Wat nou als we dezelfde methodiek die ik aan de trainers leer laat omzetten in code? Klein probleempje, ik kan totaal niet coderen. Maar dat is wel de start geweest van het echte bedrijf, zoals ik het graag dan doe. Toen werd het een echt bedrijf. Toen heb ik onder andere ook een compagnon, Oscar de Bos, aangetrokken. En sindsdien zijn we samen gaan ondernemen. En zodoende hebben we software gebouwd.
Ja, software om teksten van een beeldscherm sneller te lezen. Ja. Dat klinkt voor mij best heel logisch.
Ja.
Maar je begint erbij te lachen. Het was niet echt een succes, hè?
Ja, de software zelf wel. De software, we hadden door trainingsbedrijf en hadden een enorm klantenbestand. Eigenlijk alle grote corporates waren toen al in die tijd al klant. Dus we hadden een enorme pool waar we ook data uit konden halen. En ook mensen konden interviewen en ook de software konden laten testen. Op de software aan zich was een schot in de roos. Mensen lazen sneller, mensen lazen fijner. Nou, tekstbegrip ging omhoog.
Maar we gaan richting een maar.
Top. Maar het verkocht niet. En uiteindelijk was er geen market fit.
Goed product, geen klanten.
Geen klanten.
Hoe kwam dat?
Mensen lezen niet. En dat was voor ons de grootste openbaring. Zelfs schokkend rechters die uitspraken doen op bepaalde arresten, bepaalde documentatie. Die documentatie wordt half gescand en op basis daarvan schuldig of niet schuldig. Maar het grote probleem is, mensen hebben de aandachtspannen niet meer om daadwerkelijk een tekst gedegen te lezen.
En hoe ben je daar achter gekomen?
Door heel veel diepte-interviews te houden.
Oké, dus het echt wel valideren totdat je erbij neervalt.
En dat is de start geweest van ons, zeg maar, 2.0 trainingsbedrijf, Focus Academy, waar we het echte probleem oplossen. Niet lezen, maar aandachtsprobleem.
Ja, dat is eigenlijk wel interessant wat je zegt, want dan is de aanname die je destijds had, dat mensen lezen en dat ze nog meer willen lezen.
Ja, correct.
En daar bouw je de software op.
Correct, ja, precies,
maar het was wel een hele duidelijke aanname. Tenminste, ik zou niet 1, 2, 3 aannemen dat die aanname niet klopt. Hè. Maar ik kan me nog heel goed herinneren toen we een keer in Nijrode Universiteit waren. En er was toen CK Prahalat. En die is inmiddels overleden, maar was een van de grootste management goeroes. Ja. En die zei ook van in de zaal, wie heeft mijn boek? En dan ging de helft van een handen omhoog. Daarna zegt hij, hey, met wie kan ik inhoudelijk gesprek voeren over mijn boek? En het waren er maar 5.
Ja.
En het was ook de aanname dat mensen die boeken kopen, ze ook daadwerkelijk lezen. En dat is gewoon helemaal niet waar.
Ik hoor Mark hier zeggen, hè, op een gegeven moment, je had een goed product. Technisch goed, alleen het verkocht niet, geen klanten. En dan zegt hij, we gaan diepte interviews doen met die klanten, om dan uiteindelijk tot een soort nieuw inzicht te komen. Dat is wel echt het ambacht, hè?
Ja, absoluut. Dus dat is echt gesprekken aangaan en afbellen. En niet anderen dat gesprek laten voeren, maar vooral zelf doen. En dan af te vragen, ja, maar als mensen dan niet lezen, waar gaat het dan uiteindelijk wel om? En als het dan ergens om gaat, zit daar ook een verdienmodel aan vast. We hadden het destijds ook met een website die uit Amerika overkwam. Dat was voor het uitvaartbedrijf van mijn broer. En dat heette memoryof.com. En toen dacht ik, oh, dan kun je gewoon herinneringspagina's aanmaken voor mensen die overleden zijn. Alleen mensen vonden het heel tof en het werd ook goed gebruikt, want rouwkaarten duren vaak te lang. Alleen hier had je ook Respectancy. Dat werd toen ook door een Nederlands bedrijf gevoerd. Maar uiteindelijk bleek dat niemand daar bereid was voor te betalen. Blijkbaar toch niet een belangrijk probleem.
Nee, was dat niet doodeng, Mark, om je klanten dit soort vragen te stellen? Want ze vertelden jou iets wat je eigenlijk niet wilde horen. Nee.
Je gaat met de billen bloot. En er zat ook heel veel geld in, van onszelf heel veel geld. We hadden ook extern kapitaal aangetrokken. Dus het ging om heel veel belangrijke belangen. En het is ook je hart en ziel en zaligheid zit erin. Maar goed, je kan niet iets bouwen wat er niet is of waar geen behoefte aan is.
Ik zei net, je had helemaal geen klanten. Dat is niet helemaal waar.
2000 wereldwijd. Wordt bijvoorbeeld heel veel in Japan gebruikt. Okay. Dat is heel geestig. We doen nul aan marketing. Maar onze software lijkt een klein beetje op karaoke. Karaoke is daar natuurlijk het ding. Ja. Dus het werd ook letterlijk in Japanse media een paar artikelen hebben we nog. De nieuwe vorm van karaoke lezen. Nou, werd daar helemaal. Dus vooral in Japan werkt het wel.
Hey, wat verkopen jullie de software nog? Of
het is gratis. Dus je kunt het gratis gebruiken. Focusreader.com. Als je PDF-bestanden hebt, test het. Je leest
het is nu eigenlijk een marketing tool voor je andere werkzaamheden.
Correct.
Maar is het dan de software die jou helpt om sneller te lezen?
Ja, instant. Heb je geen training voor nodig voor digitaal lezen?
Jij gaat het proberen, hè?
Proberen. Laat weten wat je ervan vindt. Maar,
ik weet nog namelijk, toen ik op de universiteit zat, toen hadden wij een keer een professor en die kwam langs en die ging snel lezen. En op een gegeven moment zat iedereen en zei, en ik dacht, ik weet niet waar ik naar kan kijken. Maar sneller ging het niet.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer de vraag hoe je een eenmanszaakje kunt schalen. Zometeen meer, maar nu eerst zetten we weer een businessmodel in de schijnwerpers. En dat doen we deze week met Remy Gilling van AI.nl. En hij wil het hebben over PromptBase.
Dat is een marktplaats voor prompts. Ik denk dat we even moeten uitleggen voor de meeste luisteraars wat een prompt nou precies is. Nou, het zijn de commando's die je geeft aan algoritmes zoals ChatGPT. We hebben allemaal meegemaakt dat ChatGPT de wereld heeft bestormd. Die slimme chatbots. Maar ze zijn een beetje dom als je niet weet welke tekstcommando's je daar moet invoeren. En PromptBase die lost dat op door de allerbeste prompts voor beste resultaten. Als het gaat over tekst, maar ook over plaatjes. Om die te verkopen.
Nou, laten we dat businessmodel eens wat verder verduidelijken aan de hand van een concrete case. Een e-mailmarketeer bijvoorbeeld.
Kan je die chatbot natuurlijk gebruiken om een hele mooie gepersonaliseerde mail te gaan creëren. Maar welke woorden kies je daarvoor? Dat is soms best wel eventjes puzzelen. En je kan het hele internet gaan afzoeken naar fora of naar Twitter berichten van mensen die jou een beetje op weg kunnen helpen. Maar je kunt nu ook naar PromptBase gaan en daar dus een prompt kopen voor een paar dollar. Waar het ook heel veel wordt gebruikt is voor het creëren van afbeeldingen. Je hebt een aantal tools die met AI niet bestaande afbeeldingen kunnen genereren. In allemaal hele bijzondere vormen van hyperrealistisch tot ontzettend cartoony. Oh, en ook daarbij is het soms best lastig om te bepalen welke woorden je moet gebruiken om een bepaald resultaat te bereiken. Wat je op PromptBase kan doen, daar zie je een hele sloot aan visuele voorbeelden. Als je dan stijl ziet waarvan je denkt, maar dat is mooi, daar wil ik eigenlijk wel op verder bouwen. Nou, dan koop je hun prompt, hun tekstinvoer in dat afbeeldingalgoritme. En dan kan je daarmee verder.
Het zijn volgens Gilling vooral de mensen uit de creatieve sectoren die hier belangstelling voor hebben. Want zij besparen op die manier zeeën van tijd.
Dus wat je zal zien is dat je misschien als graphic designer een opdracht krijgt. Ik denk, ik wil een bepaalde stijl creëren, maar ik weet niet zo goed welk commando ik daarvoor moet invoeren. Nou, dan ga je dus naar PromptBase en eigenlijk voor een paar dollar verder heb je uren werk bespaard.
En daarmee hebben we ook meteen de benefits van dit model te pakken. Goed, laatste puntje nog even. Je kunt met deze tool ook zelf geld verdienen. En dat zit zo.
Als jij dus in je weekenden of in je avonden veel tijd besteedt aan spelen met ChatGPT of een image generator zoals DALL-E of Midjourney, van die obscure namen hebben ze. En je vindt een hele mooie stijl, dan kan je het dus ook daarop gaan verkopen. En zo kan je een nieuwe inkomstenstroom voor jezelf genereren.
Remy Gilling was dat van AI.nl. We praten verder met Mark Tichelaar van Focus Academy. Tot nu toe ging het vooral over de aanloop naar dit bedrijf. Het probleem dat jij en Oscar de Bos jouw compagnon willen tackelen. Focus. Kun jij aan de hand van data en misschien wel een concreet voorbeeld aangeven hoezeer dat nu speelt?
Nou, doe eens een gok hoe vaak je per dag onderbroken wordt door je telefoon, door je mail, door het chatprogramma. Doe eens een gok.
Ja, ik zou zeggen tientallen, maar misschien is het wel een paar honderd keer.
Het is meer dan 200 keer per dag.
Zo.
En dit getal neemt alleen maar toe. Dat zijn alleen de externe onderbrekingen. Hoe vaak denk je dat je onderbroken wordt door je eigen hoofd? Ook nog even dat mailtje sturen. Ook nog straks nog even een pak melk halen. Dat is een veelvoud. Het effect is dat we steeds meer gefragmenteerd aan het werk zijn. Een van de meest vooraanstaande onderzoekers op dit gebied, Gloria Mark, heeft een simpele mooie zin. We don't have work days anymore, we have work minutes. We doen kleine stukjes per dag. Maar dat gefragmenteerde breekt ons op in productiviteit. Die daalt gigantisch. Maar met name de fouten en het stress gaat gigantisch omhoog.
Ja, ik zag laatst op de redactie hier een stagiaire werken. Telefoon naast de computer, zoals dat vaak gebeurt. En ik ging even tellen, want ik zat zeg maar echt gewoon precies naar hem te kijken. En binnen de minuut pakte hij 5 keer zijn mobiel. Dat is een gigantisch maatschappelijk probleem.
Wat zei je? Je hebt gewoon een desktop versie van WhatsApp. Dus hoef je telefoon niet te gebruiken.
Ja, nee, maar dat is interessant. Dat zie je. Kijk naar elke desktop variant. Precies hetzelfde. Het is makkelijker. Want het is sneller dan je telefoon erbij pakken. Maar de onderbreking voor je hoofd is precies hetzelfde. Wat doet dit met de kwaliteit van je werk?
Ik vond het fascinerend. Vorig jaar in het Pieter Drucker Forum in Wenen. Daar sprak ook Gary Hamel. Professor. En die zei eigenlijk wat er vandaag de dag aan de hand is. Dat is de VUCA-wereld. Dus de snelheid van verandering is constant. Maar het andere was weeding through the noise.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dit is wel echt wat mij ook wel bij is gebleven. Omdat je dan inderdaad zo afgeleid bent. Ik ben blij dat ik niet hoef te studeren. Dat ik die leeftijd heb. Want ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen.
Ja, maar los ook in jouw werk. Hoe kun je ondernemen? Hoe kun je schakelen? Hoe kun je nieuwe ideeën krijgen als je continu onderbroken wordt door nieuwe prikkels?
Ja.
We worden gevoed door nieuwe prikkels, continu door.
Oké, maar we stellen dus nu samen vast dat probleem bestaat.
Gevalideerd.
Ja, dat is gevalideerd.
Fijn,
maar net zozeer destijds met de software. Ja. Daar heb je natuurlijk nog wel klanten nodig die daarvoor willen betalen.
Ja.
Eerst even, jullie willen met Focus Academy dit probleem dus tackelen. Hoe doen jullie dat?
Dat doen we eigenlijk op 2 manieren. We schrijven hier boeken over en we geven hier trainingen. Dus in essentie, we zijn een trainingsorganisatie. Zowel voor individuen, teams.
En zijn de boeken dan met name een marketing tool? Want daar word je niet heel rijk van.
Nee, de boeken lopen hartstikke goed. Dus in die zin, de royalties zijn prima. Maar je hebt helemaal gelijk. De boeken zijn vooral een marketingstool. Het is niet dat het een reclamefolder is. Laat ik dat absoluut niet. Want dan, dat is niet waar. Maar hopelijk word je enthousiast van de inhoud. En denk je, hier wil ik wat mee.
Ja, want jouw boek Focus stond geloof ik ook nog wel een poosje op nummer 1 in managementboek.nl. Ja. Dus dan praat je wel over significante aantallen.
Ja, er zijn nu bijna 85.000 van verkocht in Nederland.
Kijk.
Dat is veel.
Dat dacht ik. Ja. Hey, en die trainingen, dat zijn open trainingen en in-company trainingen.
Ja, beide. Ja. Het gros wat we doen is in-company. We werken met name voor de grotere corporates. Eigenlijk elke kenniswerker, iedereen die met een computer werkt, nou dat is ongeveer 36% van de werkende bevolking, die valt onder onze doelgroep. Dus met verschillende sectoren zijn we actief. Maar met name de wat grotere organisaties, daar doen we het meest voor.
En dan sta je daar voor die groep en dan gaat het je zo makkelijk af dat jij of het ook in je mobiel zit of dat niet.
Nee, jongens, we gaan nu in. Wacht even, ik krijg een berichtje.
Deze is even belangrijk, deze moet ik
even
pakken.
Even belangrijk.
Je zegt, we richten ons met name op het bedrijfsleven.
Ja.
Omdat je waarschijnlijk weer door te valideren erachter bent gekomen dat daar je betalende groep zit.
Ja, dat begon eigenlijk al in de snelleestijd. Ik begon letterlijk op de universiteit waar ik zelf studeerde. Eerst eens in de kroeg met een biertje. En toen dacht ik, hier zit wat in. Toen ben ik letterlijk flyers gaan ophangen. Met van die ouderwetse flyertjes. Heel old school. Maar dat liep heel erg goed, die studententrainingen. Toen dacht ik, ik ga dit verkopen aan de universiteiten en hogescholen. Nou, dat is zo traag, zo log. Dat liep voor geen meter. En toen was volgens mij de Rabobank de allereerste klant. Toen vind ik, dit gaat bedrijfsmatig veel makkelijker. En dit is veel meer ingeburgerd om een training te volgen.
En als je naar jouw BIS-model kijkt, hè, dan heb je dus de trainingen die je er voor de, laat ik het zo zeggen, corporate organisaties geeft. En daarnaast heb je ook de individuen.
Mm-hmm.
Dan zie je ook wel dat er een koppeling is van open trainingen, zodat mensen daarop kunnen inschrijven.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar de markt de afgelopen jaren, is dat enorm gekelderd. Hè, omdat er veel aanbod is, zie je ook dat daar een enorme druk op staat. Als je dan kijkt naar wat je voor de corporate bedrijven oplost en voor de individuen. Wat voor business case gebruik je daarvoor?
Nou, wezen is het eigenlijk hetzelfde business case. Alleen de markt is aan het veranderen dat er steeds meer een persoonlijk leerbudget is voor de deelnemers. Dus vroeger was het eigenlijk heel makkelijk zaken doen. Je sloot een deal met een organisatie, vaak met de HR-afdeling. En zodoende werden zij enthousiast en gingen zij het intern uitzetten en zaten al die trainingen vol. Tegenwoordig zeggen de HR-afdelingen, we laten het nu aan de medewerkers zelf. Dus eigenlijk van een B2B organisatie zijn we een B2B B2C. Plus B2C.
Ja.
Dus dan moet je uiteindelijk nog marketing doen binnen een grote corporate om eruit te springen in hun learning management systeem.
Ja, ja.
Want er zijn inderdaad 1000 aanbieders, allemaal kleine partijen, grote partijen. Jan Alleman zit ertussen.
En het stapbudget, is dat voor jou ook nog relevant?
Ja, we hebben nu de laatste dingetjes worden nu gezet. Voor de volgende stapronde zijn we ready to go. Dus mocht je stapbudget gebruiken, dan kan dat ook zeker voor onze trainingen. Ja.
Maar bijvoorbeeld zie je dan dat als je het hebt over die business case, dan kan ik me voorstellen dat het voor corporate bedrijven gaat het over productiviteit. En dat kan je rechtstreeks omzetten in winstgevendheid of in omzet. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld voor een individu is het veel meer, ben ik niet gestrest en heb ik mijn werk af.
Nou, dat gestrest is ook zeker onderdeel van de business case bij de grote organisaties. Want we merken, en dat misschien merk je dat ook om je heen, de werkdruk stijgt gigantisch. Het hybride werk heeft dat gek genoeg versterkt op een bepaalde manier. Kunnen we zo inhoudelijk op ingaan. Mocht je dat willen. Maar het met name het verzuim verlagen binnen organisatie is zeker een van onze belangrijkste
redenen. Dat is een van jouw verkoopargumenten.
Ja, we kunnen het verzuim verlagen. En verzuim is een breed begrip natuurlijk. Hè? Dus we hebben niet de oplossing voor alles. Dat zou ook heel raar zijn. Dat heeft denk ik niemand. Maar wij zijn met name aan de preventiekant wel heel erg sterk om gezonde mensen gezond te houden. En weten hoe zij zichzelf kunnen opladen en nog lekker gas kunnen geven. Maar goed daarin kunnen schakelen. Vandaar ook de titel van ons boek Focus aan uit. Hoe zet je hoofd aan en hoe zet je hem ook zeker weer uit. Dat laatste is net zo belangrijk.
En waar resoneert dat het sterkst? Bij wat voor soort bedrijven?
Ja, we doen met name veel bij de advocatuur. Doen we heel erg veel. Dat is echt de hoogopgeleide kenniswerker die gewoon veel gas wil geven en ook moet geven vanuit de organisatie. Die dat ook leuk vindt. Een bepaalde manier een soort van topsport. Dat is dat aanknopje, dat is vaak geen probleem. Maar dat uitknopje, dat is dan vaak waar de angel zit. Van ja, maar ik ga maar door. Ik ga maar door. En dat ken je misschien überhaupt, kennen de meesten van ons dat wel. Ja, de telefoon, die blijft maar doorgaan. Ook door leuke dingen. Bijvoorbeeld een podcast luisteren.
Bijvoorbeeld.
Dat is superleuk om te doen. Maar voor je hoofd is het technisch wel hetzelfde als een Excel-bestand verwerken. Het ene is misschien leuker dan het ander. Maar het kwalificeert wel als werk om hiernaar te luisteren.
En hoe zag jij dat door hybride die druk dan weer toenam?
Ja, hybride werk heeft het voordeel dat het autonomie vergroot. Je kan je dag vrij indelen. Dat is top. Maar het nadeel van die vrijheid is dat voor jouw vrijheid is niet mijn vrijheid. Dus jij werkt misschien lekker in de ochtend. Ik werk misschien lekker in de avond.
Ik zie die mails weer voor jou voorbij komen. Precies. Ik word weer de volgende ochtend.
En jouw werkdag wordt daardoor stiekem verlengd. En mijn werkdag indirect daardoor ook. Want in de ochtend krijg ik mailtjes van jou. Dus dat is een nadeel. En een bijkomend nadeel is dat we steeds meer digitaal communiceren. Logisch, we werken vanuit huis. En met name het chatverkeer neemt daardoor gigantisch toe. Maar voor je hoofd maakt de duur van de onderbreking niet uit. Wel de hoeveelheid. En door het chatverkeer zijn er heel veel korte kleine onderbrekingen. Ben je online? Top, ik heb het ontvangen. Hey, thanks man. Hey, fijne dag hè. Dus je bent continu nog gefragmenteerder bezig.
Hey Mark, want jij was, en zo begonnen wij dit gesprek ook, jij was een eenpitter destijds. Je hebt nu een bedrijf met, ik geloof, 7 mensen.
Ja, 7 mensen op de payroll. En
daar een
12,
flexibele schil.
12 trainers in freelance schil.
Hey, en die 12 trainers, dat is wel jouw manier om deze business verder te schalen.
Ja,
want jij kunt natuurlijk niet zelf elke keer voor zo'n klasje of voor een groep staan.
De tweede schaalbare component is dat we steeds meer uiteraard live online trainingen geven. We geloven niet zo in de pre-recorded. Dus je een videootje aan en uitklikt, dat wordt vaak gekocht, maar nooit bekeken. Dus wij doen het altijd in live vorm. En dat vind ik door corona wel echt heel bijzonder dat we nu heel veel online trainingen geven, live dus. Over de hele wereld. Dus laatst stond ik live in Hongkong en in Australië. En ik denk, dat is hilarisch. Dat is gewoon vanuit Amsterdam hier.
Je moet alleen langer wakker blijven of eerder je bed
uit. Dat is het ene. Maar je gaat uiteindelijk gewoon lekker fietsen naar huis. Ik bedoel, dat is ook nog een schaalbaar component.
En jij hebt dus die stap gemaakt van echt van ZZP'er naar een echt bedrijf. Ja. Zal ik het zo maar noemen. Heb jij tips voor mensen die nog aan de start staan van die ambitie? Wat zou je moeten doen om ook daar naartoe te komen?
Dat is inderdaad een hele mooie vraagstelling. Precies wat je zegt, je moet het willen. En zoals je aangeeft, is dat wel, past het wel bij mij? En het heeft voordelen, heeft nadelen. Dus de eerste stap is inderdaad heel terecht, wil ik het? Maar vanuitgaande dat de wil er is en dat de ambitie er is, dan denk ik dat het heel goed werkt om te kijken van oké, mijn werk. Allereerst, welke rollen vervul ik allemaal als eenpitter? Je hebt meerdere rollen. Je hebt je marketingpet, je hebt je administratiepet, je hebt je inhoudpet, et cetera. Kun je een delen van die petten overdragen aan anderen. Dat is een optie. Kan je de inhoud van je werk, wat het ook mag zijn, kan je dat omzetten in een stappenplan, in een procedure, in een proces, in een systeem. Het systematiseren van je werk en met name van het artiestenwerk, zeg maar, de inhoudskant, daar zit denk ik met name het schaalbare component.
En maak dat eens concreet aan de hand van jouw werk. Hoe heb jij dat gedaan?
Dus ik heb gewoon gekeken naar mijn trainingen. En de trainingen die ik geef volgen een aantal stappen en procedures. Van dit moet er gebeuren, dat moet er gebeuren. En uiteindelijk hebben we draaiboeken gemaakt. Van dat is wel een zowel inhoud, zeg maar, bijspreken, hebben we ook bepaalde trainingen uitgeschreven op script. Niet dat mensen het script moeten volgen, want dat wordt een hele saaie training. Om aan te geven hoe verder over nagedacht is. Van, hey, mocht je er niet uitkomen, hebben we altijd nog een backup. Maar met name dan ook kijken naar welke uitzonderingssituaties zijn. En nou, als een persoon dit zegt, dan moet je, hou dan daar en daar rekening mee. Dus je, al het denkwerk wat in je hoofd zit, en er zit behoorlijk natuurlijk wat bagage in je hoofd, dat je al dat denkwerk allemaal eruit haalt.
Als je naar zo'n model kijkt, hè, naar professionele dienstverlening met een stukje inhoud, als je dat op abstractieniveau bekijkt, als je dan vanuit één persoon en meer wilt uitbreiden, dan kan je dus personeel aannemen en dan moet je zorgen dat je voor personeel meer verdient dan wat zij uiteindelijk kosten. Alleen dan heb je het nadeel dat als die mensen niet nodig zijn, dan zitten ze wel op de payroll. Daarnaast kan je ook zeggen, ja, maar ik laat dat model volledig los en ik ga naar een soort franchise model. Daar zit ook wel een aantal voor- en nadelen aan. Het voordeel is dat je schaalbaar bent en flexibel bent. Maar het nadeel kan ook zijn dat iemand zegt, ja, ik ben door markt getraind en gecertificeerd. Ja. Nou, dat kan ik nu ook zelf. Ja. Dus dan ga ik de fee opstrijken. Ja. Dus daar moet je altijd mee uitkijken. En het andere is, je moet ook wel een sterk concept hebben. Want anders dan gaan er niet zoveel mensen naar je toe komen. Dus dan uiteindelijk heb je veel mensen gecertificeerd. Maar levert dat ook niks op. Dus het is best wel belangrijk om van tevoren ontwerpen en na te denken van wat zijn mijn opties, ja. Wat zijn de voor- en nadelen daarvan. En vaak gaat het ook wel naar een soort mix, deels op de payroll, deels in een soort flexibele schil. Maar het belangrijkste is dan je merkt en je concept door te blijven bouwen, want het kan natuurlijk niet alleen maar bij die scripts blijven, die moet ook aangepast worden.
Tegelijkertijd zeg je wel iets heel interessants, franchise. Is dat een optie wat bij jullie ook nog aan bod is gekomen?
Zeker hebben we dat aan bod. Op een gegeven moment op ons hoogtepunt stonden we en waren we actief in 50 verschillende landen.
Zo, 50?
50, echt een gigantische
met allemaal franchise ondernemers.
Ja, correct. Volgens mij waren dat rond de 17 franchisers die dan omgerekend in 50 landen zaten. Voor ons werkte dat model niet.
Want?
We hebben heel sterk dus kwaliteitsbewaking. Want dat is natuurlijk een punt. Vanuit als je zelf werkt, heb je kwaliteitsbewaking. Je hebt jezelf onder controle. Maar als je gaat schalen, dan is kwaliteitsbewaking extra belangrijk. Nou, in Nederland hebben we dat perfect strak op orde. Maar in het buitenland, we zaten op een gegeven moment in Zuid-Korea, superleuk. Ik ben ook nog een paar keer geweest en dat was fantastisch. Maar uiteindelijk de kwaliteitsbewaking, daar hadden we, het is vertaald in het Koreaans. Ja, uiteindelijk, mijn Koreaans is natuurlijk niet helemaal wat het is.
Waren jouw vermoedens? Want jij zat in dat zaaltje en jij dacht van, wat gebeurt hier? Je had daar geen goed gevoel bij.
Nee. En ook gewoon terug gewoon in de cijfers, gewoon in de omzetting. Ja, we weten dat er nu heel veel mijn boeken zijn, of onze boeken zijn ook vertaald in het Koreaans en in het Russisch en allemaal hele gekke landen. En er wordt veel volume gedraaid, maar we zien dat niet terug in de omzet. Hier klopt iets niet.
Nee. Krijg jij dan een fee voor elke training die zij afnemen?
Ja, dat was een royalty constructie inderdaad. Maar we hebben uiteindelijk de stekker uit die constructie getrokken van, dit is niet onze manier om te schalen. Dit is, hier hebben we geen controle over.
En je ziet ook in de levensfase, we hebben dat zelf ook meegemaakt toen dat het hele businessmodel denken populair werd. Maar dan zie je uiteindelijk dat de ondernemer aan zo'n franchise kant in het begin niet de business heeft, maar dan moet jij heel veel tijd investeren. Dus je moet ook de markt gaan bewerken en terwijl hij geen geld heeft. En als het dan een beetje begint te lopen en het is één iemand die niet zo goed kan verkopen, alleen zijn eigen uurtjes, heb je het soms bijvoorbeeld in een land als Taiwan misschien over 50.000 euro per jaar. En dan neem je dan iets van 5-10% van af. Ja, dat schiet niet op. Dus als je dat dan ziet dat je in sommige landen niet groot genoeg bent, dan werkt het niet. En ik zie ook wel dat in de levensfase van zo'n franchise ook meer van je verwacht wordt. Dus dat je vanuit je hoofdkantoor ook meer ondersteuning moet gaan bieden. Ja, dan moet je eigenlijk ook een apparaat voor klaar bestaan.
Je praat erover alsof je hier zelf ook ervaring mee hebt.
Ja, wij hebben hetzelfde gehad eigenlijk waarbij mensen uit het buitenland
In Taiwan ook.
Ja. En de klopt aan de deur. We hebben een kantoor in Oekraïne gehad, in Boekarest, in Turkije. En dan zie je uiteindelijk dat wat je vraagt in zo'n constructie is dat iemand en inhoudelijk heel goed is en ook nog ondernemer is. En ook moet snappen dat sales een ding is. Ja, dat is buitengewoon lastig.
Die rol is bijna niet te vinden.
Nee.
Hey Mark, we gaan langzaam maar zeker richting het einde van dit gesprek. En we hebben meer geleerd over Focus Academy, over de producten die jullie aanbieden. En jij richt je met dit product met name op de kenniswerkers. En als je het hebt over kenniswerkers, die zitten eigenlijk in allerlei soorten branches. Is dat ingewikkeld wat betreft jouw marketingspel?
Ja, nee, het spijker op zijn kop. Dus het was heel makkelijk geweest als we ons alleen zouden richten op accountants of alleen zouden richten op... maar dat is in ons geval niet het geval. Dus dat is... Dat is een voordeel en een nadeel. Dat maakt ons heel breed. Maar daardoor qua marketing is de boodschap moeilijker. Tegelijkertijd is wel de reden dat het boek bijvoorbeeld wel weer heel goed loopt. Dus je moet een andere manier van marketing doen dan wanneer je op één sector je zou richten.
Andere vraag qua nieuwsgierigheid is, als je kijkt naar die boeken, dat hebben wij ook verkocht. En uiteindelijk zie je dat het een behoorlijke vaart heeft genomen. Maar dat wij daarmee bezig waren, dat was zeg maar 2010. Nu zie je ook dat... vaak inhoud nog de vraag is van, hey, wat is nou nog spannend? Hè? Want als je een boek gaat uitgeven, vanaf vandaag dat we het met z'n drieën zouden maken, is het pas over anderhalf jaar op de markt.
Ja.
Hoe kijk je nu ook met generative AI naar boeken?
Fascinerend. Ja, nee, dat is dus een hele interessante vraag. Dat weet ik niet. Ik heb er nog geen antwoord op. Maar je hebt inderdaad gelijk één, wat meespeelt inderdaad, is dat de traditionele manier duurt, is eigenlijk te traag. Loop je per definitie wel achter. Dat is minder van toepassing als je tijdloze content hebt. Zeg maar een evergreen-achtige content. Ja. En dat is in ons geval heeft dat is daar minder gevoelig voor... dan wanneer we zouden schrijven over technologische ontwikkelingen. Want dan loop je per definitie achter. Maar een tweede punt wat ook meespeelt... is dat steeds meer mensen doen aan content marketing. In welke sector dan ook iemand... Dat moet je doen.
Overload van inhoud.
Daarom is ook, wat is dan echt nieuw? Dus dat is content marketing aan zich is door dat, maar ook zeker dat iedereen het doet, staat een beetje onder druk, denk ik.
Dus dat focus is gewoon een lekker onderwerp wat dat betreft.
Een fantastisch onderwerp.
Dat dacht ik. Ja. Hey, en nu ben ik natuurlijk altijd super gefocust, maar ik merk wel dat Patrick daar een beetje moeite mee heeft.
Ja, dat viel me ook op. Hoor. Ja,
heb jij misschien nog wat afsluitende tips voor hem?
Squirrel.
Ja. Ja, allereerst, focus is niet op te lossen met één los tipje. Dus de dooddoener zet al je notificaties uit.
Ook niet met één training.
Nee, dat wel. zet al je notificaties uit, totale onzin. Het is een veel complexer verhaal. Sterker nog, er zijn vier thema's die meespelen hoe goed jij je kunt focussen. We noemen dat de vier concentratieslekken. En snap hoe dat voor jou werkt, dat is de kern. En voor jou werkt weer net iets anders dan voor John. En dat voor iedereen is dat heel persoonlijk. Dus dat samenspel, dat is het antwoord. Daarnaast is het ook, dit gaat niet om wat je zelf doet, maar zeker ook wat spreek je af met je directe collega's. Want als jij met je focusvlaggetje heerlijk gefocust aan het werk zit, maar je collega's tik je digitaal continu op je schouder, ja, dan wekt dat een hoop frustratie op bij beide kanten. Dus het gesprek aangaan met je collega's, dat is ontzettend effectief.
En je sprak net over die concentratielekken. Wat zijn voorbeelden van concentratielekken?
De meest bekende zijn de externe onderbrekingen. Dus je telefoon, je mail, et cetera, kinderen, omgevingsfactoren. Een veel belangrijker afleider zijn de interne onderbrekingen. Je eigen hoofd. Shit, ik moet dat mails nog even sturen. Ook mag straks niet vergeten om... Of emoties die spelen. Of nieuwe ideeën die je te binnen schieten als ondernemer. Een derde concentratielek is te weinig brandstof. Als jij helemaal uitgeput bent, ja, dan is het gauw game over. En dat opladen gaat niet alleen over goed eten, lekker sporten en dat soort dingen. Maar met name, hoe laad jij je hoofd op? En een podcast luisteren is dus fantastisch, maar technisch niet een vorm van opladen voor je hoofd. En de laatste is, hoe groot is de engagement voor een bepaalde, hoe leuk is iets? Als jij dit gesprek niet leuk vond, ja, dan waai je makkelijk af. Als je dit gesprek leuk vindt, ja, dan zit je er veel meer in. Gaat het traag of gaat het heel langzaam? Als ik op dit tempo... had meegepraat over het onderwerp. Denk je, ja, toedeledoki, ik heb nog zes e-mails die ik moet schrijven.
Dan waren heel veel luisteraars al afgehaakt.
Ja.
Dus, en wat adviseer jij aan al die papa's en mama's in Nederland die hun zoon of dochter zien studeren met de mobiel naast... Ik vraag dit voor een vriend, hè? Dat snap je.
Ja. Wanneer je een telefoon naast je hebt, daalt je cognitie. Gewoon gelijk. Daalt je intelligentie. Niet je algehele intelligentie. Dus je bent niet -3 uiteindelijk IQ-test. Nee. Ja. Maar de telefoon leidt gigantisch af. Of stel ze al, heb je hem op flight modus. Daarnaast, elke keer dat je wisselt met je aandacht, betaal je daar een prijs voor. Dus het is belangrijk om dat te stoppen. Hoe verder weg je de telefoon hebt, hoe beter dat is voor je aandacht, hoe meer rust je dat geeft. Ik zeg niet dat je hem altijd weg moet houden, want dat is totale onzin. Want je wil bereikbaar zijn voor je vrienden en et cetera, et cetera. Maar tegelijkertijd, doe dat niet tijdens het studeren.
En Mark, dan zeg je van, ik wil naar een schaalbaar businessmodel. Dan zeg ik nu, hey, dit vind ik wel een training voor mijn collega's en mijn bedrijf, maar dan wil ik wel dat jij komt.
Ja, nou, dat kan. Maar wat we ook hebben is een introductietraining. En dan kan je gewoon voor jezelf kijken. Want wederom, het is allemaal heel persoonlijk. Hè? Dus we hebben een heel systeem met allemaal tips en habits en dingen die je kan doen voor jezelf, voor je organisatie. Maar in eerste instantie dat snappen hoe dat werkt, dat geeft al heel veel inzicht.
Nou, maak dan toch even reclame, want ik geloof dat je op de website gratis zo'n introductietraining kunt volgen.
We hebben vier filmpjes gemaakt van 2 minuten, Oscar en ik dus, mijn compagnon, op infocusacademy.com. Klik je gewoon, kan je gewoon een gratis mini-trainingje volgen. Dan snap je precies hoe we die concentraties lekker werken. Maar daarna zit ook een testje bij, dan kan je precies zien welke concentratielek bij jou van toepassing is.
Nou, doen van de pijl.
Ja.
Mark, dankjewel voor dit gesprek en jouw komst naar de studio. En Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. Helemaal gefocust. En wil je voor die tijd al meer luisteren, zeg ik tegen de luisteraars. Check dan zeker ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. En vergeet je uiteraard niet te abonneren. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.